In 1971 kochten het echtpaar Jos en Janneke van Groeningen het Niesinghuis in Eelde. Het begin van Museum de Buitenplaats en sinds 5 oktober van dit jaar het Drents Museum de Buitenplaats. Een nieuwe fase in haar bestaan. Je luistert naar deel 2 van de radio- en podcastserie voor Drenthe Toen, Museum de Buitenplaats, hoe het begon. Jos en Janneke van Groeningen maken de nieuwe samenwerking niet meer mee. Net als kunstenaars zoals Wout Muller en Matthijs Reuling, wier werk zo nauw verbonden is met de Van Groeningens en wat ze achterlaten. Met vriend van de familie, kunsthistoricus en gedurende een aantal jaren directeur van Museum de Buitenplaats Geert Pruiksma, blik ik, Sophie Timmer, terug op de beginjaren en dat wat er allemaal nog wel is.
En wij zijn er nog gelukkig, want jij hebt Jos en Janneke ook goed gekend. Dus ik vind het heel fijn om met jou herinneringen op te halen aan twee mensen met wie we vanuit ons beroep samenwerkten, maar met wie we als vrienden optrokken. Dus dat is een heerlijke tijd geweest.
Het echtpaar van Groeningen koos ervoor om het Niesinghuis, tegenwoordig onderdeel van Museum de Buitenplaats, op te laten luisteren door hedendaagse kunstenaars, zoals Matthijs Reuling, Olga Wiese, Clary Mastenbroek, Pieter Pander en Wout Muller. We gaan er kriskras doorheen.
Ja, Wout die had een heel mooi huisje in Ierland gekocht. Of huisje, dat is een beetje een aantal huisjes, bijna een gehucht. Een hele grote tuin. En hij zei dat is een beetje een paradijsje zoals je dat ook in Eelde hebt bij Jos en Janneke. Dus ze zijn daarheen verhuisd met Clary Mastenbroek, zijn vrouw. Het voordeel van Ierland is dat je daar geen belasting hoeft te betalen, geloof ik, als kunstenaar. Dus dat hielden ze wat meer geld over aan hun werk. En hij kwam af en toe terug, klaar jaren later nog, om in het Niesinghuis te schilderen. En dan sliepen ze er ook gewoon. Maar op een gegeven moment viel Wout om in zijn tuin, ineens, en was hij dood.
Heel jong nog, hè?
Ja, in begin 50 was hij. Ja. Ja.
Je noemt Clary Mastenbroek, dat was de echtgenote van Wout Muller. Zij heeft ook gewerkt in het Niesinghuis. Meer kunstenaars. Laten we ze stuk voor stuk, want zo heel erg veel zijn het er niet.
Nee,
afgezien van al die ambachtsmannen en vrouwen wellicht. Maar goed, de grote namen. Wout Muller en dan?
Nou, Clary Mastenbroek, zijn levensgezellin, zijn partner, bij wie hij ook kinderen had, die ook weer actief zijn in de kunsten overigens. Maar Clary schildert op in een techniek die vergelijkbaar is als die van Wout. Heel veel vrij doorschijnende lagen, glacerende lagen over elkaar heen. En hoe verder je komt in die gelaagdheid, hoe meer tonen, diepte, leven, bezieldheid erin komt. En ze deelden hun fascinatie voor wonderlijke vormen in de natuur. Dat kunnen mooie rondborstige vrouwen zijn, maar ook gekke vissen, schelpen, koraal. Maar ook materiaal als hout met mooie nerven, bijvoorbeeld bladgoud, nou noem het allemaal maar op. En Janneke had die fascinatie, ook Jos ook, maar vooral Janneke. Dus Janneke en Clary bedachten, we gaan een kamertje boven in het Niesinghuis. Dat wordt een hommage aan de natuur. En ook aan hoe mooi de mens de natuur kan maken. Dus alles in dat kamertje gingen ze heel mooi rangschikken. Dat werd een naturaliënkabinet gedoopt.
Ook een beetje zoals een rariteitenkabinet uit vroeger tijden.
Ja, en dat is ook wat je in zo'n oud huis verwacht. En mooi is, vind ik zelf dan, ook de schildering van Clary, net als die van Wout. Die zijn heel hedendaags, die passen heel erg in deze generatie. Maar als je naar de kleurstellingen kijkt, bijvoorbeeld die hele mooie diepe blauw-groene, dat zijn kleuren die je in Paleis het Loo of zo ook verwacht. Die een Daniel Marot in de 17e eeuw ook zou...
Een beroemd ontwerper, architect moet je dat zeggen?
Ja, de Trevenzaal in Den Haag, het Loo heeft hij ontworpen, Huis ten Bosch heeft hij ruimtes ingericht. Maar iemand die de cultuur en de kunst vanuit Frankrijk als hugenoot meenam toen hij als politieke vluchteling naar Nederland kwam. En Clary die laat dus hele hedendaagse schilderingen zien. Maar in zo'n huis, die kleurstellingen en alles, die passen prachtig in die historische omgeving.
Ja, en ook niet waars van een beetje vrouwelijk schoon, hè?
Nee! En weet je, ook dat is misschien inmiddels een beetje die generatie, onze generatie, ook totaal niet preuts bijvoorbeeld. Alles kan daar.
Ja, de slaapkamer van Jos en Janneke van Groeningen, daar is ook het een en ander... overgebleven aan, wat mensen kunnen beleven met elkaar.
Ja, fantasiewerelden die je werkelijkheid kunt gaan laten worden. Ze hadden een andere kamer bestemd tot slaapkamer. Daar heeft Maarten Robert een prachtig hemelbed voor gesneden. Dat schoot maar niet op. Dus toen zijn ze eerst in een topgevelkamertje gaan slapen. En daar stond een tweepersoonsbedje. En ja, ze zijn eigenlijk nooit verhuisd naar die slaapkamer die ze voor zichzelf op het oog hadden. Dat is heel lang een logeerkamer gebleven. Heb ik ook wel gelogeerd overigens. Maar die topgevelkamer, daar hadden ze Olga Wiese uitgenodigd om te komen schilderen. En Olga is iemand die erom bekend staat dat, zoals ze zelf zegt, een docent tekenen op de middelbare school heeft ooit het rariteitenkabinet in haar hoofd geopend. Ze heeft nooit een academie gevolgd of wat dan ook, maar ze is buitengewoon getalenteerd, heel fantasierijk. Ze heeft hele uitgesproken opvattingen, marxistisch bijvoorbeeld, een politieke opvatting. Dus alles wat zij belangrijk, interessant, gek, bizar vindt, dat schildert ze. En nou, ze is daar in die topgevelkamer aan de gang gegaan. En Jos en Janneke gingen overdag gewoon naar hun werk. En die kwamen s'avonds terug en Jos zei, toen stond er op de wand achter, boven het bed, een afschuwelijk monster. Uit de meest wonderlijke droom van Olga Wiese. De verf was nog nat. En Olga zei, wat vinden jullie ervan? Ja, zei Jos, om hier nou elke avond dit als laatste te zien aan het eind van een dag en daar 's ochtends mee wakker te worden. Ik weet niet of het niet is, wel is wat wij willen. En dan blijkt hoe lief en vriendelijk Olga ook is. Die zei, nou, daar schilder ik het gewoon allemaal over. Dus er zijn hele andere wezens op die muren gekomen. Maar die krioelen op stelten, ze hangen aan touwen en weet ik wat niet al. En het gaat van muur over het plafond en over de vloer. En ja, dat is een driedimensionaal schilderij van Olga Wiese. En van Olga vind ik het ook heel leuk dat zij in de stad Groningen de meest aanwezige schilder in de openbare ruimte is.
Ja, en in cafés.
Ja, bij Café de Wol. Nou, ik mag natuurlijk geen reclame maken, maar verschillende cafés. Maar ook in het UMCG heeft ze een wandschildering aangebracht van nou wel 8 meter breed. Dus liefhebbers die zeggen, Olga, er is niemand die zo aanwezig is in Groningen. Olga heeft ook een solo tentoonstelling in Museum de Buitenplaats gehad. En ik kan wel zeggen, dat geldt ook voor Matthijs bijvoorbeeld, maar er komen niet vaak zoveel waanzinnig interessante mensen op een tentoonstelling af als bij Olga Wiese. Dus dan krijg je een telefoontje van Joep van het Hek zit bij andere, Erwin Olaf, nou noem ze maar op. Dus je merkt wel welke kunstenaar binnen het circuit echt heel interessant wordt gevonden.
Maar dat geeft ook aan dat Jos en Janneke geen grenzen hadden. Of nee. Ik zeg het heel negatief, maar...
Nee, maar je wilde het positief.
Ja.
Ja, want dit straalt alleen maar positiviteit uit, vind ik, zo'n huis. En ze wilden de fantasie prikkelen. Mensen aan het denken zetten, scherp houden, schoonheidservaringen delen. Ze zeiden wel altijd, en dat gold misschien ook een beetje bij die schilderingen van Olga, van het is maar een klein huis, relatief, hè, vergeleken met Paleis Soestdijk of zo. Dus je kunt mensen niet laten kiezen. Dus je moet ze wel een schoonheidservaring meegeven. Je moet wel laten zien hoe mooi het leven kan zijn. Dus niet te veel holocaust tussendoor. Nee,
dat is, het is goed dat je dat zegt voor degene die het Niesinghuis niet kennen. Het is geen enorm pand.
Nee, het is in de 17e eeuw door een land... adel, zeg maar, gebouwd. En daar hebben, ja, de plattelandsadel heeft daar gewoond, de aristocratie die ook bestuurstaken had. Dus de woonkamers, die zijn net zo groot als een grote woonkamer in een vrijstaand huis nu. Ja, niet zo groot.
Pieter Pan hebben we ook nog niet genoemd, maar Wout Muller.
Wout is een ambachtsman, een vakman, die als geen ander weet hoe je met technieken, materialen, vormen omgaat. Hij is een klassieke schilder, in die zin dat hij schildert zoals ze dat 700, 800 jaar geleden ook al deden. En we kennen bijvoorbeeld de term doodverven, doodschilderen. Hij zet allerlei schilderingen op in een soort bloedrode toon. En er komen allerlei andere tonen overheen. En als hij denkt, nu zit er bijvoorbeeld een gezicht er goed in, of anatomie, of plasticiteit, of modelee in de menselijke figuur, dan is dat klaar en dan schijnt dat rood er heel mooi doorheen, alsof het de vaten onder de huid zijn. Dus dan heeft zo'n schildering ook echt een verfhuid. En dat is iets wat klassieke schilders altijd proberen te bereiken. En wat een abstracte schilder helemaal niks zal kunnen schelen, denk ik. Maar Wout was dus een topvakman.
En ze waren bevriend, hè? Wout Muller.
Ja. Ze zijn ooit gebrouilleerd geraakt. Want toen, en daar heeft Matthijs ook zijn spijt ook wel bij uitgesproken.
Matthijs Reuling en Wout Muller waren vrienden, maar zijn ooit gebrouilleerd geraakt.
Ja. Henk van Os kwam in het Niesinghuis op bezoek en die zei...
De bekende kunsthistoricus.
Ja, hoogleraar kunstgeschiedenis in Groningen, later directeur van het Rijksmuseum Amsterdam. Iemand die zei dat Matthijs Reuling en Co. Westrik de belangrijkste figuratieve naoorlogse kunstenaars in Nederland zijn. Dus hij zei, als er twee de top krijgen over een 100 of 200 jaar in het Rijksmuseum, dan zijn dat Matthijs en Co. Westrik. Maar Henk van Os heeft Matthijs uitgenodigd om de achterwand in de aula van het academiegebouw te komen beschilderen. In het Niesinghuis. En toen flapte Matthijs eruit, mag ik Wout dan meenemen? Nou, hoezo dat? Nou, Wout heeft een horloge. Nou, toen zijn ze samen die aula gaan beschilderen. Waar dus de promotie...
Het academiegebouw in Groningen.
Ja, dus waar de promoties plaatsvinden. Waar de internationale gasten van de universiteit worden ontvangen. Dus iedereen ziet die schildering van Matthijs en Wout samen. Maar Matthijs, hij is afgelopen zomer overleden, Matthijs. En heeft op de allerlaatste keer dat ik hem nog trof, heeft hij nog gezegd... Ja, ik heb een opmerking tegen Wout gemaakt. Die is niet goed gevallen. En toen was het in één keer over.
Zijn ze wel ooit weer vrienden geworden dan?
Nou, in die zin dat ze elkaar natuurlijk wel weer ontmoet hebben. Maar die vriendschap, daar is toch een soort angel ingestoken die er nooit weer uitgekomen is. Dus ze hebben elkaar ontmoet op openingen en weet ik veel wat. Maar nee, hij zei, er is toch iets geknapt. En dat achteraf gezien, ja, was dat wel jammer.
Ja. Tot slot van deze aflevering, Geert, naast naakte vrouwen, olifanten, draken... En vissen, is er ook nog ruimte voor het heelal? Want in de hal is een prachtige sterrenhemel. En die hebben de mannen allebei, hebben ze samengemaakt. Met veel verstand van zaken overigens.
Ja, klopt, ja. Het idee in de hal van het Niesinghuis was, daar moest een koepel boven waardoor je de hemel kon zien. Maar dat bleek constructief gezien een beetje onhandig. En die topgevelkamer waar een slaapkamer kwam, die zat daar recht boven. Dus toen moest er maar een schildering op het plafond komen. Alleen ze zeiden, daar moeten we wel even goed voor gaan zitten. Dus ze hebben het in het atelier gedaan op een platte schijf, zeg maar. Een ronde schijf. En die is dus naar het Niesinghuis gebracht. Daar moest een lijst omheen komen, een profiellijst. En iemand die toen al heel erg oud was, die was als jongetje ooit begonnen als wagenmaker.
En ja, die woonde in het dorp en die heeft dat toen in elkaar gezet, hè?
Ik geloof dat hij net als ik Geert heette, maar dat weet ik niet meer zeker. Maar een wagenmaker op leeftijd, die heeft er een profiel omheen gelegd. En zo is er dus toch een sterrenhemel in de hal van het Niesinghuis gekomen, waar je de diepte in kijkt, want er zitten heel veel tonen blauw voor in, het goede blauw. En een zeer vooraanstaand sterrenkundige, professor Blauw, die is daar een keer wezen kijken, herinner ik me. Ook Wubbel Ockels overigens is er ook wel geweest. Die heeft in het gastenboek toen nog een tekening voor Matthijs Reuning gemaakt, leuk genoeg, van een space shuttle. Maar alle sterrenkundigen die daar geweest zijn, die zeiden van nou, elke ster zit exact op de goede plek. Dat zijn kleine goudkleurige stippen in die hemel. Sterrenhemels zie je er ook ontstaan. En het grappige is dat die gouden stippen, dat zijn weer punaises, schroefjes, spijkertjes die van bladgoud zijn voorzien door Wout, want die wist hoe je dat moest doen. En die zijn gewoon in dat plafondje getimmerd of getikt of gedraaid. Maar hij klopt helemaal.
We gaan het Niesinghuis verlaten, Geert, met jouw permissie. Want we gaan naar het museum toe. We moeten Pieter Pander ook nog even noemen, hè?
Ja, die heeft in het koetshuis, waar Jos altijd parkeerde, dus het was ook gewoon een garage, is hij uitgenodigd om een wandschildering ook aan te brengen. En het was Pieter Pander zijn idee om de olifanten van Circus Rens daar op de muur aan te brengen. Dus daar komen twee olifanten je tegemoet lopen als je dat koetshuis instapt. En we vertellen bijna nooit dat het de olifanten van Circus Rem zijn, die inmiddels al niet meer in het circus mogen optreden. Dus dat is ook al geschiedenis. Maar toen zag ik in het Jeugdjournaal een keer ineens twee olifanten. En toen dacht ik, dat zijn die olifanten bij Jos en Janneke in het koetshuis. Dus je denkt dat je een olifant herkent. Maar toen realiseerde ik me, toen ik ze op tv zag, de echte olifanten van Pieter heeft ook niet alleen de anatomie van deze individuele olifant gevangen. Maar hij heeft er ook echt een karakter in weten te leggen. Dus het is niet alleen een bouwwerk van een sleuren verslagtanden en grote oren, maar het is gewoon een emotie die in dat beest zit, die je meteen herkent. Dus razend knap.
Zeg, en voor die ene luisteraar die zich nu al twee afleveringen afvraagt in welke dure, mooie auto Jos van Groeningen nou reed. Wat was dat dan voor auto?
Nou, een Jaguar.
Je luisterde naar deel 2 van deze vierdelige radio- en podcastserie van Drenthe Toen. Luister ook naar onze andere podcasts te vinden op de website rtvdrenthe.nl/drenthetoen of de diverse podcast-apps. En als je het leuk vond, laat dan een reactie achter. Tot de volgende keer.